Les 44. Jezus werd opgewekt uit de dood, verscheen aan zijn discipelen, ging terug naar de hemel en beloofde weer terug te komen. Toen we begonnen de Bijbel te bestuderen, spraken we erover dat de Bijbel betrouwbare geschiedenis is. Telkens is Jezus Christus de hoofdpersoon. We zijn niet de geschiedenis van een of andere religieuze leider aan het bestuderen. We bestuderen het echte verhaal van God de Zoon, de almachtige God die naar de aarde kwam om onze redder te zijn. Jezus was gestorven en was inmiddels 3 dagen en 3 nachten in het graf begraven. 'S Morgens op de eerste dag van de week gingen vrouwen die in Jezus geloofd hadden en aanwezig waren geweest toen Jezus begraven werd, terug naar het graf. Lees maar in Lucas 24 vers 1, daar staat: En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Het was Joods gebruik om specerijen op het lichaam van de dode aan te brengen, voordat hij begraven werd. Maar Jezus werd haastig begraven, want de Joden waren midden in de paaschaviering. Daarom hadden ze geen tijd gehad om de specerijen op zijn lichaam te doen. Maar op de volgende dag kon dit ook niet gebeuren, want toen was het Sabbat. En op de Sabbat mochten ze geen werk doen. Zij moesten nog een dag wachten, tot de eerste dag van de week, om zijn lichaam met specerijen te zalven. Deze vrouwen kwamen 's morgens vroeg om het lichaam van Jezus te zalven. Zij verwachtten dat zijn lichaam nog steeds in het graf was. Maar wat een schok was het voor hen. Lees maar in Lucas 24 vers 2, daar staat: Maar zij ontdekten dat de steen voor de ingang was weggerold. De vrouwen wisten niet dat God zijn engel gestuurd had om de zware steen voor het graf weg te rollen. In Lucas 24 vers 3 en 4 staat het volgende: Toen zij naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van de Heere Jezus er niet meer was. Zij wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren er 2 mannen bij hen, in blinkende kleren. Het lichaam van Jezus was niet in het graf, en zij werden door 2 engelen begroet. Luister naar wat de engelen hen zeiden. In Lucas 24 vers 5 tot en met 7 staat het volgende: De schrik sloeg de vrouwen om het hart en zij bogen zich diep neer. De mannen vroegen: Waarom komt u in een graf zoeken naar de levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer. Herinnert u zich niet wat hij heeft gezegd toen u nog met hem in Galilea was? Hij zei immers dat hij, de mensenzoon, door verraad in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou worden. Maar ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Jezus was opgestaan uit de dood, precies zoals hij het gezegd had. Jezus is God. Hij kwam naar de aarde en werd mens, om ons van Satan, zonde en de dood te bevrijden. Jezus wist, voordat hij de hemel verliet, dat hij zijn leven voor onze verlossing moest geven. Hij wist ook dat hij op zou staan en daarna nooit meer hoefde te sterven. In Psalm 16, vers 10 staat over Jezus dit: U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. Het opstandingsverhaal van Jezus gaat verder, in Lucas 24 vers 8 tot en met 12, en daar staat: Zij herinnerden zich dat hij dat inderdaad had gezegd. Zij holden terug naar Jeruzalem om aan de 11 apostelen en al de anderen te vertellen wat er gebeurd was. Maar toen de vrouwen, het waren Maria van Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en verschillende anderen, maar toen de vrouw het aan de apostelen vertelde, wilden ze het niet geloven. Ze zeiden dat het onzin was. Petrus liep toch vlug naar het graf om eens te kijken. Hij bukte zich voorover, keek naar binnen en zag alleen de lege windsels liggen. Op weg terug vroeg hij zich verwonderd af wat er gebeurd kon zijn. Alle discipelen hadden moeten verwachten dat Jezus uit de dood zou opstaan, omdat hij hen dit vaak genoeg gezegd had. Maar ze geloofden de vrouwen niet. Er zijn 2 mogelijkheden. Of zij begrepen of herinnerden zich niet wat hij gezegd had, of zij geloofden gewoon niet dat het mogelijk was dat hij uit de dood op zou staan. Maar hoe onmogelijk het ook lijkt, God doet altijd wat hij belooft. Er zijn verschillende redenen voor de opstanding van Jezus. De eerste is: God is tevreden met de betaling die Jezus deed. Doordat God Jezus uit de dood opwekte, weten we dat God volkomen tevreden was met de betaling die Jezus met zijn bloed voor onze zonden deed. God zou Jezus niet uit de dood hebben kunnen opwekken als de volledige prijs voor alle zonden niet was betaald. De dood kon Jezus niet meer vasthouden. De betaling was gedaan. Een andere reden voor Jezus zijn opstanding is: Jezus is de Zoon van God. Doordat God Jezus uit de dood opwekte, weten we zeker dat Jezus de Zoon van God is en de beloofde Verlosser. Zie wat Romeinen 1, vers 4 zegt. Doordat Hij terugkwam uit de dood, heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is. De Joodse leiders kruisigden Jezus omdat hij zei dat hij de Zoon van God en de Verlosser was. Maar God wekte Jezus op uit de dood, zodat iedereen zou weten dat Jezus echt was wie hij had gezegd dat hij was. Een andere reden voor Jezus zijn opstanding is: Jezus stond op om onze rechtvaardiging. Romeinen 4, vers 25 vertelt het volgende. Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Jezus stond weer op omdat er volledig betaald was en de mens weer rechtvaardig verklaard kon worden voor God. Rechtvaardig betekent recht voor God staan zonder zonde, schuld of minderwaardigheid. De mens werd in ere hersteld zoals Adam in het begin was. In harmonie en eenheid met God, zonder iets ertussenin. Rechtvaardig gemaakt. Nu kon de mens geboren worden in Gods gezin, als Gods kind. De weg is vrij om nu weer vertrouwelijke omgang met God te hebben. En een andere reden voor Jezus zijn opstanding is: zonde, dood en Satan zijn volledig verslagen. Doordat Jezus uit de dood opstond, weten we dat Hij de zonde, dood en Satan volledig heeft verslagen. De mens was door zijn schuld gebonden, door zonde, dood en Satan. Hij kon zichzelf onmogelijk bevrijden. Maar God in zijn genade kwam om ons te helpen. Jezus ging voor ons de dood in om deze dingen die ons gebonden hielden te overwinnen. In Hebreeën 2, vers 14 en 15 staat het volgende. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. De dood en Satan werden op eigen grond volledig verslagen en toen kwam Jezus terug uit de dood als overwinnaar. Jezus zegt van zichzelf het volgende: Ik ben de levende, ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dit staat in Openbaring 1, vers 18. De macht die Satan had over mensen vanwege hun zonde is volledig verbroken, want er is betaald voor al die zonden. Daarom, als iemand zijn vertrouwen op Jezus en zijn werk en overwinning stelt, heeft zonde, Satan en de eeuwige dood geen macht meer over die persoon. Jezus stond op, omdat de prijs volledig was betaald en Satan volledig was overwonnen. Hoe kan je bevrijd worden van Satan, zonde en eeuwige scheiding van God? Je moet je vertrouwen op Jezus Christus stellen. Geloven dat Hij zijn bloed als volledige betaling voor je zonde gaf en weer opstond uit de dood om je eeuwig leven te geven. Na zijn opstanding verscheen Jezus 40 dagen lang verschillende keren aan zijn discipelen. Hij bewees hun dat hij leefde en onderwees hen de dingen van het Koninkrijk van God. Staat ook beschreven in Handelingen 1, vers 3. In het boek van Johannes staat ook zo'n verschijning beschreven. Jezus was al eerder aan zijn discipelen verschenen, maar Thomas was er op dat moment niet bij geweest. Toen de discipelen dit aan Thomas vertelden, kon hij het niet geloven. Lees maar in Johannes 20, vers 24 tot en met 29, en daar staat: Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de Heer hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Ik kan het pas geloven, zei hij, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. 8 dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Heer en mijn God, zei Thomas. Geloof je het nu, omdat je mij ziet? Zei Jezus. Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Ondanks dat Thomas niet geloofde dat Jezus weer leefde, verscheen Jezus opnieuw om ook aan hem te bewijzen dat hij was opgestaan. Jezus zei tegen Thomas: Je gelooft nu omdat je de bewijzen hebt gezien. Maar Jezus zei hem ook dat hij de mensen gelukkig prees die in hem zouden geloven zonder hem gezien te hebben. Wij hebben misschien geen verschijning van Jezus gezien, maar Jezus prijst iedereen die in hem gelooft zonder hem echt te hebben gezien. Herinner je je nog dat Jezus tijdens zijn bediening discipelen had uitgekozen om hen op te leiden? Zij waren met Jezus opgetrokken en hadden alle wonderen gezien die hij gedaan had. Ze hadden van Jezus geleerd over het koninkrijk van God. En hij had hen er ook zelf op uitgestuurd om Gods koninkrijk, oftewel heerschappij, aan te kondigen en zijn macht te tonen door zieken te genezen en demonen uit te werpen. Dit hebben we behandeld in les 31. Na zijn opstanding gaf Jezus zijn discipelen opnieuw duidelijke opdrachten voor de toekomst. Jezus zou niet bij hem blijven, maar hij zou teruggaan naar de hemel. Johannes 20, vers 19 tot en met 21 zegt dit: 'S avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. Ik wens jullie vrede, zei hij, en hij liet hun zijn handen en zijn zijden zien. De leerlingen waren blij dat ze de Heer zagen. Ik wens jullie vrede, zei Jezus weer. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Jezus was zijn discipelen aan het voorbereiden dat zij op dezelfde manier uitgezonden zouden worden, zoals hij door God was gestuurd. Hij stuurde hen uit om zijn werk voor te zetten. Hij stuurde hen om de mensen te vertellen van het goede nieuws van Jezus, dat de straf voor de zonde was betaald en dat hun zonden vergeven konden worden. En hij stuurde hen om de mensen te vertellen dat ze weer in eenheid en harmonie met God konden leven, nu en in eeuwigheid. En hij stuurde hen om de mensen te tonen dat Satans macht van ziekte en onderdrukking was verbroken door Jezus. In Markus 16, vers 15 tot en met 18 lezen we wat hij hen nog meer vertelde. En daar staat: Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Jezus vertelde zijn discipelen dat ze het goede nieuws van hem overal verder moesten vertellen en alle volken tot zijn discipelen moesten maken. Hij zei hen ook dat de nieuwe gelovigen te herkennen zouden zijn. Zij zouden, net als Jezus en net als de apostelen, ook in zijn naam optreden om de werken van Satan te vernietigen. Zo zou het goede nieuws van Jezus zich dus als een olievlek verspreiden over de hele wereld. Dit was de opdracht van Jezus, niet alleen aan zijn eerste discipelen, maar ook aan alle die in hem geloven en zijn offer voor hen aanvaarden. Jezus stierf voor alle mensen. Daarom wil God dat iedereen zal weten dat zij bevrijd kunnen worden van Satan, zonde en de dood. God wil niet dat ook maar iemand naar de eeuwige straf gaat. Lees maar in Johannes 3, vers 16, daar staat: want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En je kunt ook zoiets lezen in 2 Petrus 3, vers 9. Herinner je je nog wat er gebeurde toen Jezus door Johannes werd gedoopt en met zijn bediening begon? Toen Jezus uit het water omhoog kwam, kwam God de Heilige Geest uit de hemel om in Jezus te zijn. Dit hebben we behandeld in les 27. De Heilige Geest kwam om Jezus te leiden en kracht te geven voor het werk dat God voor hem gepland had. Jezus wist dat zijn discipelen ook de Heilige Geest nodig hadden om geleid te worden en kracht te ontvangen voor deze grote taak. Dus voordat Jezus terugkeerde naar de hemel, beloofde hij zijn discipelen dat hij de Heilige Geest zou sturen. In Lucas 24, vers 49 staat het volgende: luister, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. Nadat Jezus zijn discipelen had gezegd om de Heilige Geest te verwachten, staat er verder in Handelingen 1 vers 9 dit: en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. De discipelen zagen Jezus teruggaan naar de hemel, waar hij zou zitten aan de rechterhand van God. Zijn verlossingswerk op aarde was volledig voltooid. Maar Jezus zal op een dag opnieuw terugkomen. Lees wat er vervolgens gebeurde in Handelingen 1, vers 10 en 11. Daar staat: terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. Galileërs, zeiden zij, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien weggaan. Dit waren twee van Gods engelen die hen vertelden dat ze Jezus ook weer terug moesten verwachten. En wanneer hij terugkomt, zal dat op dezelfde manier zijn. Jezus had zijn volgende komst al eerder aan zijn discipelen voorzegd. Lees maar in Matteüs 24, vers 30, en daar staat: daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Jezus zal weer terugkomen naar de aarde. Maar als hij dan komt, zal het niet zijn om zondaars van Satan, zonde en de dood te bevrijden, want dat werk heeft Jezus volbracht. God roept nu iedereen op om zich te bekeren, om het met God eens te zijn dat zij hulpeloze zondaars zijn, die zichzelf niet kunnen redden. Hij roept op om alleen in Jezus te geloven, die volledig voor onze zonde betaald heeft. De volgende keer als Jezus komt, komt hij als de grote almachtige rechter. Lees maar in Matteüs 25 vers 31, daar staat: wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Dit zou je ook kunnen lezen in Handelingen 17, vers 30 en 31. Als Jezus opnieuw terugkomt als de almachtige rechter, zal hij rechtvaardig oordelen en regeren op aarde. Dan zullen allen die zich niet bekeerd hebben en niet in Jezus en zijn offer voor ons geloofd hebben, met Satan en zijn engelen in het eeuwige vuur geworpen worden. Dit staat in Openbaring 20, vers 15, en het zegt: als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. In de volgende les gaan we zien dat God zijn belofte van de Heilige Geest vervult.